Willen we samen het boek Daniël openen. Daniël hoofdstuk 1. Dit zegt Gods woord. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En Jahwe gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat gij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeren dat zij aan het eind daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belshazzar, Hanania Sadrach, Misaël, Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te verontreinigen met de gerechten van de koning of met wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Vervolg kent u de sala en tomaatjesproef, de voedseltest, u kent ook de uitkomst. En dan lezen we in vers 17. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Ze traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Zover lezen van Gods woord en mag de Heer ook het woord van deze morgen zegenen. Nu, de titel voor de boodschap van deze morgen is: hoe kan je in een God-onvriendelijke samenleving uw identiteit bewaren? En ik heb voor deze titel gekozen op basis van vers 8, waar Daniël een duidelijke lijn trekt voor zichzelf, om zich niet te verontreinigen, hebben we gelezen, met het voedsel van de tafel van de koning. Maar zoals u ook gemerkt hebt, gaan er aan dat besluit toch een aantal zaken vooraf waar Daniël en zijn vrienden aan onderworpen worden, maar kennelijk geen bezwaar tegen hebben. Ze worden onderworpen aan het Babylonische integratiebeleid. Ze worden hier verplicht om een heel intensieve opleiding van 3 jaar te volgen, wat hen dan moet klaarstomen om een verplichte functie aan het hof van koning Nebu te gaan vervullen. En vaak wordt er in prediking en onderwijs aan deze opmerkelijke bereidwilligheid van deze jonge mannen zomaar voorbij gegaan, om vervolgens dan de aandacht te vestigen op de geslaagde vegetarische voedseltest. We hebben die juist niet gelezen vanmorgen, vrienden. Om de eenvoudige reden willen we Daniëls voornemen begrijpen, dan dienen we zijn vastberadenheid hier in een bredere context te leren zien. Want uiteindelijk, vrienden, draait het niet om de salade en de tomaatjes, die veel gezonder zouden zijn dan de foie gras en de dikke biefstukken van de koning. Dat is al even ongeloofwaardig als een reclamespot die zegt dat alleen Dash witter was dan wit. Nee, Daniël die verzet zich hier namelijk tegen de laatste en finale stap van het Babylonische integratiebeleid. In Daniël hoofdstuk 11, vers 26 en 27, ga er niet naartoe gaan, moet dat maar eens voor jezelf bekijken. Dan wordt er namelijk in een bepaalde situatie gewezen op mensen die van het rijke voedsel van de tafel van de koning eten, die hem afvallig worden. Zij die met de koning aan 1 tafel zitten, zullen leugens spreken. Eten van de tafel van de koning, vrienden, dat geeft veel meer om het lijf dan dat je op het eerste zicht zou denken. Maar daar kom ik aan het eind van deze boodschap nog even op terug. Dus zoals we gelezen hebben, werd Daniël met zijn vrienden, samen met een deel van de Judese hofhouding en de adel, gevangen genomen en gedeporteerd naar Babel. Daniël en zijn vrienden die zouden daar heropgevoed worden, ondergedompeld worden in de cultuur en de kennis van Babylon. Dus ze liepen dus een groot gevaar om onder de invloed van de denk- en de leefwereld van de Babylonische samenleving stilaan hun eigen identiteit te gaan verliezen. Hoe kan je staande blijven in een goddeloze wereld als Babylon zonder je ware identiteit te verliezen? Je merkt meteen, vrienden, hoe actueel deze vraag is, ook voor ons en onze kinderen. Want net als Daniël en zijn vrienden, vormen wij als discipelen van de Heer Jezus een zeer kleine minderheid in onze maatschappij, die God al even min goedgezind is als Babylon ruim 2500 jaar geleden. Niet enkel Daniël en zijn vrienden, maar alle mensen van Gods verbondsvolk die in de daaropvolgende jaren gedeporteerd zouden worden, die dienden in de praktijk van hun dagelijkse leven op deze vraag antwoord te geven. Jezelf bewaren in een God-onvriendelijke samenleving, die jouw denken en jouw doen wil hervormen naar de gangbare opvattingen en ideeën. Hoe doe je dat? Wel, het verlossende antwoord, vrienden, kwam voor Gods volk in een brief die door de profeet Jeremia gericht werd aan alle mensen die al op dat moment aanwezig waren als ballingen in Babylon. Die brief vind je in Jeremia 29, we gaan dat niet opslaan, maar die brief is enorm belangrijk om de houding van Daniël en zijn vrienden te begrijpen. Want we vinden namelijk in die brief Gods antwoord op twee mogelijke manieren om als vreemdeling in Babylon in het dagelijkse leven te bestaan. Enerzijds was er de uitnodigende lokroep van Babylon zelf, en anderzijds de oproep van valse profeten onder de ballingen. En we vinden in die brief van Jeremia dat God beide manieren van leven die gepromoot worden afwijst. Babylon had zijn eigen agenda voor Daniël en de ballingen van Juda. De Babyloniërs die worden tot op de dag van vandaag mensen nog steeds geprezen om hun aanpak van weerspannige, onhandelbare volken in hun rijk. Zoals het Joodse volk. Ze voerden geen uitsluitingspolitiek, geen onderdrukkingspolitiek, maar een aanpassingspolitiek. Ze lieten de Joodse minderheid leven in hun maatschappij. Ze boden hen zelfs toegang tot de beste jobs, de hoogste functies, maar met één voorwaarde. Zolang ze maar één worden met onze cultuur en gaan denken en leven zoals iedereen van ons. En door dat integratieproces verliest een etnische minderheid gaandeweg zijn eigen identiteit en gaan ze na 2-3 generaties volledig opgaan in de Babylonische samenleving. En waarom gaat dat zo vlot? Ja, men wil zo graag gebruik maken van de faciliteiten die aangeboden worden. De goede jobs, de posities met de materiële en financiële voordelen, die hebben een enorm grote aantrekkingskracht op mensen. Dus geen onderdrukking, geen uitsluiting, maar aanpassing. Dat is de lokroep van Babylon. Nu, naast Jeremia klonken er nog andere stemmen onder Gods volk, en die hadden ook een bepaalde agenda. En deze profeten, zogenaamde profeten, verzonnen boodschappen die verregaande consequenties hadden voor het leven in Babylon. En de Heere God die roept in zijn brief op om niet naar hen te luisteren. Nu, als je zou kijken naar Jeremia hoofdstuk 28, vind je zo'n profeet. Hij noemt Hanania. En zijn boodschap is dat binnen de 2 jaar Babylon verwoest zou worden en dat alle mensen zouden terugkeren naar het land. God die zou Babylon spoedig oordelen. En daarom droegen ze de mensen op om ver af te blijven van de goddeloze Babylon. De ballingen die moesten in een gesloten gemeenschap zich afzonderen als paters. Ze mochten wel in de samenleving staan en daar ook werken, maar alleen om er maar gebruik van te maken, om geld en middelen te onttrekken, om zo hun eigen etnische groep te gaan versterken en meer invloed te krijgen. Ze moesten een ghetto vormen buiten de stad. Dus samengevat, Babylon predikt integratie, wordt één van ons, verwerf voor jezelf rijkdom, macht en aanzien, en die valse profeten prediken stamcultuur. Veracht het verdorven Babylon in uw hart, vorm een veilig ghetto buiten Babylon, en zo ga je eigen identiteit behouden. Want we blijven hier toch niet lang meer. Babylon is verdorven en Babylon gaat naar de verdoemenis. Broers en zusters, die beide wegen klinkt dan niet vertrouwelijk in uw oren? Het is de keuze tussen wereldgelijkvormigheid, Babylon, of wereldvijandigheid, de oproep van de valse profeten. En de Heere God zegt, nee, dat heb ik niet gevraagd en dat wil ik helemaal niet. Maar wat is Gods weg dan voor Daniël en alle overige ballingen in Babylon? God zegt, nee, geen integratie, maar hou je evenmin afzijdig, zegt hij. Hij zegt, geen wereldgelijkvormigheid en geen wereldvijandigheid. Maar hij zegt tegen hen, ik zal het u voorlezen in Jeremia 29, vers 4 tot 7. Zo zegt Jahweh de Heerschare, de God van Israël, tot alle ballingen die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn gevoerd. Bouwt huizen en woont daarin. Legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters. Neemt vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren. Vermeerdert daar en vermindert niet. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren en bid voor haar tot Jahweh, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. De Heere zegt, trek de stad in, ga je daar vestigen, sticht daar een gezin, bouw er een bestaan op en neem toe in aantal. En dat is alleen maar mogelijk als jullie de vrede, het shalom, zoeken voor Babylon. Jullie voorspoed en welzijn als Gods volk is gelegen in het zoeken van het algemene welzijn van alle mensen in de plaats waar ik jullie heb gebracht. Uw focus in Babylon, die moet niet gericht zijn op jullie eigen welzijn, maar op het welzijn van Babylon. Daar hangt juist jullie welzijn van af. Zoek ernaar, zegt de Heere, bid ervoor en wees vredestichters. Ja, als Daniël en zijn vrienden God willen dienen en voorspoedig zijn, dan is dit de levenshouding die hem moet kenmerken in een God-onvriendelijke samenleving als Babylon. En broeders en zusters, is dat eigenlijk ook nu dat de Heer Jezus van ons verlangt? Wanneer hij zegt, u hebt gehoord dat gezegd is, u zult uw naaste lief hebben en uw vijanden haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen, opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Beste vrienden, om uw identiteit te kunnen bewaren in een godvijandige omgeving, die je allereerst uw roeping en uw opdracht te omarmen, om een zoutend zout te zijn en een lichtend licht te zijn. De Heer Jezus zegt toch dat zijn discipelen het zout van de aarde zijn. Zout, dat deed in de oudheid het werk van onze koelkasten en diepvriezers van vandaag. Zout, dat geeft een bederfwerende werking, maar om zijn werk te kunnen doen, moet zout diep ingevreven worden in vlees, bijvoorbeeld. En wij, broeders en zusters, als christenen, horen diep betrokken te zijn in de samenleving waar wij deel van uitmaken. Willen we het proces van het aftakelend geestelijk en moreel verval tegengaan in de wereld rondom ons? De Heer Jezus zegt ook dat we evenzeer als zijn navolgers het licht van de wereld moeten zijn. En dat doen we door die levensveranderende waarheid uit te leven in woord en daad. Licht, mensen, is leven. En licht mag en kan niet verborgen blijven, zegt de Heer Jezus. Jullie vormen een stad op een berg. In Matthäus 5 zegt de Heer Jezus, laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Zowel zout als licht vraagt om contact, vraagt om betrokkenheid met de mensen rondom ons. Evangelische christenen, ja, die herinneren elkaar graag aan het feit dat wij als gelovigen in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. We zijn, zo klinkt het dan, hemelburgers op aarde. Maar al te vaak wordt hierbij de klemtoon gelegd op het feit dat we niet van de wereld zijn en wordt er veelal voorbij gegaan aan het feit dat we in de wereld zijn. Maar we maken wel deel uit mensen van twee werelden, niet? Van het koninkrijk van God en de samenleving waarin dat we verblijven. Dus hebben wij een dubbele verantwoordelijkheid. Christenen die dienen zich evenzeer te engageren voor de maatschappij als voor hun eigen geloofsgemeenschap. We dienen evenzeer het welzijn te zoeken van de maatschappij waarin dat we leven. We hebben een opdracht en een verantwoordelijkheid, vrienden, in beide. Dus u merkt dat Jeremia 29 toch een zeer bijzonder licht op de houding van Daniël en zijn vrienden werpt, wanneer die aan het hof van de koning dat zijn. We vinden dat die jonge mannen geen verzet plegen tegen een gedwongen verblijf in Babylon, dat ze zich onderwerpen aan dat integratieprogramma. Ze verzetten zich ook niet tegen het feit dat hun oorspronkelijke namen, die verwijzen naar de God die ze lief hebben, dat die niet langer gebruikt zullen worden. Daniël en zijn vrienden aanvaarden zonder enig verzet hier namen die gewijd zijn aan de voornaamste goden van Babylon. Namen die hen toegang zouden verlenen tot de hoogste kringen en de hoogste posities in Babylon. Broeders en zusters, begrijp je dat het verhaal van Daniël en zijn kompanen hier even goed had kunnen eindigen? Openlijk verzet tegen het gunstbetoon van Nebu, dat betekende uw eigen doodvingers tekenen. Daniël en zijn vrienden die konden hier het been stijf houden en de geschiedenis zijn ingegaan als martelaars. En dan hadden we ook geen boek Daniël uiteindelijk. En dan eindigde het voor Daniël, Hanania, Misael en Azaria wellicht met een eervolle vermelding in de annalen van de geschiedenis van de ballingschap. En that's it. Maar in de komende 3 jaar zouden die jonge gasten niet alleen in de klas zitten. Vanuit alle hoeken van het Babylonische Rijk, uit alle onderworpen volkeren, werden jonge prinsen en edelen geselecteerd om die speciale opleiding te gaan volgen. Maar in tegenstelling tot alle overige kandidaten was Daniël en zijn volk niet zomaar het slachtoffer geworden van de veroveringsdrang van Nebukadnezar. Nee, God was aan het werk. Deze jonge mannen zagen Gods hand in wat hen overkwam. Van alle jonge prinsen en edelen die daar in Babylon terechtkwamen, waren zij wellicht de enigen die hun lot bereidwillig aanvaarden en hun komende functie aan het hof zagen als hun van God gegeven doel in het leven. En dat had wellicht alles te maken met het feit dat, hoewel dit boek naar Daniël vernoemd is, Daniël niet de hoofdrolspeler is, maar God die betoont in alle omstandigheden soeverein te zijn. Niet de machtigen der aarde zoals Nebukadnezar, maar de God des hemels geeft de touwtjes in handen. God gaf Joachim in handen van Nebukadnezar, lazen we in vers 2. God schonk Daniël gunst en barmhartigheid bij de overste, lazen we in vers 9. God gaf Daniël en zijn vrienden kennis, inzicht en wijsheid, hebben we gelezen in vers 17. God is aan het werk en de Heere God heeft een doel, een herstelplan dat door niets of niemand kan gedwarsboomd worden. God die bereikt zijn doel in alle omstandigheden en situaties. God is trouw aan zijn woord. Nu het feit dat Daniël en zijn vrienden in Babylon terechtgekomen waren, was eigenlijk de vervulling van een woord dat God vroeger door zijn dienaar Jesaja tot koning Hiskia gesproken had. In 2 Koningen 20, vers 17 en vers 18, ik zal het u voorlezen, dan zegt de profeet Jesaja tegen koning Hiskia: zie, er zullen dagen komen dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen hebben opgestapeld tot op deze dag, naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt Jahwe. En dan komt het. En van uw zonen die gij zult verwekken, zullen zij nemen om hoveling te zijn in het paleis van de koning van Babel. Dus, lieve mensen, hun hoop en vertrouwen in God lieten deze jonge mannen blijken door Gods rechtvaardig oordeel te accepteren en door bereidwillig mee te werken. Ze zochten God te dienen door hun opleiding en hun functie op te nemen aan het hof te Babel. En dit verklaart waarom deze jonge mannen bereid zijn om zo ver te gaan als nodig is om God te kunnen dienen aan het hof te Babylon. Nu, het doel van het integratieprogramma is duidelijk, denk ik. Hè? Deze intense vorming die moest ervoor zorgen dat uiteindelijk elke herinnering aan Israël en aan de God van Israël uit de gedachten van deze jonge kerels werd uitgewist. Daniel en zijn vrienden moesten leren dat ze voortaan van koning Nebu voor alles afhankelijk waren en alleen bij zijn gratie konden genieten van het goede leven. Hè? Dus begrijpt hij, deze jonge mensen stonden voor een immense beproeving. Onderwezen worden in de Babylonische cultuur, dat betekende voor hen een totaal vreemde denkwereld binnentreken. En toch maken ze geen publiekelijk bezwaar, hè, tegen het feit dat ze onderwezen worden in de literatuur van de Chaldeeën. Wat dan mythes, magie, hekserij, amuletten, allerlei vormen van waarzeggerij en astrologie een zeer voorname plaats innemen. In dit alles, hebben we gelezen, studeerden Daniel en zijn vrienden na 3 jaar zelfs af met grote onderscheiding. Om God toegewijd te kunnen leven, dienden ze aan het hof, vertrouwd te raken met de leef- en denkwereld van rondom. Ze moesten de wereld van Babylon leren begrijpen, voeling krijgen met de wereld van de Babyloniërs. Want er was een grote cultuurkloof. En die cultuurkloof, vrienden, is er ook vandaag. En die moet ook overbrugd worden in onze dagen. Dat is een uitdaging waar wij allemaal voor staan. Willen we nog van enige betekenis zijn en invloed hebben op onze samenleving? Christenen, jong en oud, dienen inspanningen te leveren om de denk- en leefwereld van onze maatschappij te leren begrijpen. Interesse te betonen voor de verschillende religies en culturen die deel uitmaken van onze zogenaamde multiculturele samenleving. Dat is gewoon pure noodzaak, vrienden. Dat is ook wat de vroege christenen deden. Zie maar eens hoe dat Paulus het evangelie brengt in Athene, hoofdstuk 17, en hoe dat hij inspeelt op het gedachtegoed van de Grieken. Paulus, zijn motto was voor de Joden en Jood, en voor de Grieken en Griek. Maar dan moet je wel vertrouwd zijn met de cultuur van de Grieken. Dus je begrijpt, vrienden, om niet aan het wankelen te worden gebracht wat dat hun geloofsovertuiging betreft, diende deze jonge mannen toch stevig in hun schoenen te staan. En ook onze kinderen die worden op school al heel vroeg geconfronteerd met een denkwereld die in schril contrast staat met het denken van Christus en het onderwijs dat wij met z'n allen als zijn discipelen hoog in het vaandel dragen. En als ouders en als geloofsgemeenschap hebben we de taak om hen daar degelijk op voor te bereiden, hen daarin te begeleiden. Zodat ze, net als Daniel en zijn vrienden, niet alleen staande kunnen blijven in een godsonvriendelijke wereld, maar een verschil kunnen maken en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. En wat is het geheim van deze jonge mannen om staande te blijven in deze ernstige beproeving? Wel, wie het boek Daniel doorneemt, die gaat gaandeweg ontdekken dat het geheim van Daniel en zijn vrienden, dat dat een gezond gebedsleven is en een gedegen kennis van God en de schrift. Daniel, die kende God en hij was vertrouwd met zijn wegen, dat proef je in al zijn geberen. Daniel had een gezond gebedsleven. Hij wist hoe dat hij moest bidden naar Gods wil. Toen dat de discipelen van de Heer Jezus hoorden bidden, toen verlangden zij ook naar die vertrouwelijke omgang met God en ze vroegen hem om hen ook zo te leren bidden zoals hij deed. Bidden, vrienden, dat is voornamelijk iets wat je overneemt van anderen die jou voorgaan in gebed. En Daniels vertrouwelijke omgang met God in gebed, die was niet los te koppelen van zijn kennis van Gods wil, met zijn kennis van Gods wegen naar de schriften. En beiden gaan altijd samen. Je kan niet het een zonder het andere hebben. Is die opgevallen? Daniel moest niet bidden. Nee, wat hij moest doen nu dat hij daar aan het hof kwam? Hij wist wat God hierover reeds gesproken had door zijn profeten. De Heere God had zijn wil reeds bekendgemaakt. Vaak hoor je mensen vragen, ja, wat wil God eigenlijk in mijn leven? Ik denk dat je best een keer begint met je discipelschap dat je toevertrouwd is ernstig te nemen. En de rest gaat wel wijzen wat je moet doen. Het lijkt heel vroom om voor alles te gaan bidden. Maar als Gods wil al openbaard is en dat je er dan nog om bidt, denk niet dat dat veel getuigt van veel godsvrezendheid in mensen. Daniel en zijn vrienden waren vertrouwd met de schrift. Ze wisten waarom dat ze in Babylon terechtgekomen waren. Ze wisten wat hun opdracht dat was. En daar gingen ze voor. Dat vind ik zo bijzonder aan deze mannen. Ze aanvaarden de wil van God voor hun leven en ze waren bereidwillig om in dienst te staan van Babylon en de koning. Je moet eens nagaan, een bevolking die je land heeft overspoeld, die het heeft platgelegd, waar jij meegenomen wordt in gevangenschap, verplicht daar een opleiding moet volgen, verplicht wordt om te werken aan het hof van de koning. En dat je dan zegt van ja, dat ga ik doen. Ik ga me daarvoor volledig inzetten. Moet dat een keer in je hoofd steken. Dat is hetgeen wat deze mannen hier doen. Daniel, die krijgt wel een andere naam, Belshazzar, maar je wordt nooit Belshazzar. Hij is altijd Daniel gebleven en dat gold ook voor zijn vrienden. Ze leefden en werkten in Babylon, maar ze werden nooit geen Babyloniër, zijn vrienden. En ze waren bereid, zoals we gelezen hebben, om een heel eind mee te gaan. Maar ze trokken ook een heel duidelijke lijn, hè? Die ze kost wat kost, weigerden om te overschrijden. Ik weet het, op het eerste zicht lijkt het misschien banaal dat ze nu moeilijk doen over een voedselkwestie, nadat ze al zoveel gewichtiger zaken waren in meegegaan. Maar zoals ik al zei aan het begin, vormde het eten van de tafel van de koning, na hun naamsverandering, die hen opnam in de hoogste kringen trouwens, de laatste en finale stap in het Babylonische integratiebeleid. Nu, wat is de aard van de bedreiging om verontreinigd te worden met voedsel van de koning? Nou, het is natuurlijk voor de hand liggend, vrienden, om hier meteen te denken dat Daniel zich wil houden aan de spijswetten van het Sinaï-verbond. Maar dat is geen bevredigend antwoord, hè? Want als je goed meegelezen hebt, behalve voedsel, weigert Daniel ook te drinken van de wijn van de koning. En nergens wordt er in de wet van Mozes een algemeen verbod opgelegd om wijn te drinken. Tenzij dat je natuurlijk meent dat Daniel en zijn vrienden een azurere belofte hebben afgelegd om niks van de wijnstok te nuttigen. Ik denk dat dat totaal waarschijnlijk is. En dan nog, vrienden, dan nog is salade en tomatjes een probleem in Babylon. Want de Babyloniërs brachten niet alleen dierlijke offers, maar ze offerden elke vorm van voedsel aan hun goden. Al het voedsel, zowel in Babylon als in Assyrië. Dus overal waar dat Gods volk in ballingschap werd gebracht, dat kan je lezen in Ezekiel en in Hosea, is ceremonieel onrein. Ezekiel 4 vers 13, Hosea 9 vers 3 en 4. Dus dat viel niet aan te ontkomen, in mensen. En ten tweede, we kunnen ook trouwens afleiden in Daniel hoofdstuk 10 vers 3 en 4, dat Daniel op latere leeftijd wel vlees en wijn heeft genuttigd tijdens zijn verblijf aan het hof. Dus, alles samengenomen, vrienden, gaat het hier om veel meer dan om de vrees ceremonieel verontreinigd te worden. En dat wordt eigenlijk pas duidelijk als je ziet dat Daniels voornemen in vers 8 een tegenreactie is op die naamsverandering in vers 7. Maar dat is spijtig genoeg niet in onze Nederlandse vertaling meteen zichtbaar. Vers 7 leest: het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. En in vers 8, Daniel nu nam zich in zijn hart voor. Nu in de grondtekst is dat twee keer hetzelfde werkwoord. Dus in tegenreactie op het feit dat die hoveling hun andere namen gaf, neemt Daniel nu zich voor in zijn hart om zich niet te verontreinigen met het voedsel die van de tafel van de koning komt. Dus het gaat hier, vrienden, om een daad van politiek verzet. Hoewel dat Daniel en zijn vrienden het privilege ontvangen hadden om opgenomen te worden in de Babylonische hogere kringen, willen ze hier toch meteen duidelijk stellen dat ze nooit, maar nooit, een bondgenoot van de koning zullen worden. Door te eten van de tafel van de koning zouden ze erkennen een gunstgenoot van de koning te zijn die leefde bij de gratie van de koning. En door te eten van zijn voedsel gaven ze te kennen, kijk, wij horen bij u, o koning, En we beloven u trouw te zijn tot in de dood. Daniel, die wilde zich niet compromitteren. Hij weigerde om zijn ziel te verkopen aan Babylon en aan zijn grote weldoener Nebukadnezar. En opnieuw vinden we dat Daniel hier niet in hongerstakingen had. Nee. Uit respect voor de overste en de kamerdienaar zoekt hij naar een praktische oplossing die haalbaar is, vrienden. En wat zien we? God opent de deur. Deze voedselkwestie is slechts het begin van een hele reeks conflictsituaties en beproevingen waar Daniel en zijn vrienden aan onderworpen zullen worden. En hun vastberadenheid hier in deze zet de toon voor de houding die ze in al die komende conflictsituaties zullen aannemen. En we zullen telkens zien dat ze telkenmaal kunnen rekenen op de genade en op de barmhartigheid, op het gunstbetoon van hun God. Ik vind dat zo bijzonder. Weet je, de Heer Jezus die heeft ons, zijn volgelingen, ook nooit opgeroepen om ons terug te trekken uit de God-onvriendelijke wereld. De Heer Jezus zei, zie, ik zend u als schapen midden onder de wolven, wees dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. De strategie om te leven, zegt de Heer Jezus, bestaat erin om oprecht en voorzichtig te zijn wat ons geloof betreft. En dat is eigenlijk volgens mij de perfecte omschrijving van Daniel, die oprecht en zeer voorzichtig was in het zoeken van zijn weg om God trouw te blijven en zijn identiteit niet te verliezen in een land dat fel gekant was tegen de God waarin dat hij al zijn geloofsvertrouwen stelde. De ene ware God, Yahweh de Heer. Maar hij kon rekenen op de genade en de barmhartigheid van God. En daar mogen wij ook altijd op rekenen, vrienden, indien dat wij hetzelfde voornemen nastreven. Amen.